Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Misschien heeft u vragen over deze serie. Dan kunt u ons bellen tijdens kantooruren. 0342 478432. Maar natuurlijk vindt u ook veel informatie over het wereldwijde werk van Transworld Radio op onze website. Kijkt u dan op transworldradio.nl. En het is zeker de moeite waard om daar eens uitgebreid rond te kijken. Vandaag lezen we weer uit Amos. Amos heeft geen prettige boodschap voor het volk Israël. In hoofdstuk 6 hebben we gezien dat hij alleen over het komende oordeel van de Heere spreekt. Het is een hoofdstuk zonder licht, een confronterend hoofdstuk voor mensen die denken dat alles wel goed zit, omdat ze bij het volk van God horen. Amos wijst hen erop dat horen bij niet genoeg is, als zij niet met hun hele hart de Heere willen liefhebben en gehoorzamen. Hij stelt hun zorgeloosheid en hun valse gerustheid aan de kaak. Met name de rijke bovenlaag van de bevolking spreekt hij aan. Hun rijkdom en zelfzucht gaat ten koste van de naaste, en daarmee doen ze behalve hun medemens ook de Heere tekort. In Amos 7 hebben we gelezen wat de boodschap van Amos uitwerkt. De aankondiging van oordeel en van ballingschap valt niet goed, want het is niet wat de mensen graag willen horen. Het past niet in hun leven en ze zien Amos dan ook liever gaan dan komen. Ze leggen de woorden van God naast zich neer. Israël is in nood, maar de grootste nood is wel dat het volk zijn nood niet wil zien. De priester van Bethel verbiedt Amos zelfs om te spreken en adviseert hem om maar terug te gaan naar Juda. In Amos 7 begint een nieuw deel in het boek. Vanaf dit hoofdstuk geeft Amos ook door wat de Heere hem heeft laten zien in visioenen, en hij beschrijft er 5. De visioenen die de Heere Amos laat zien, dat zijn geen dromen. De profeet is klaarwakker als hij een visioen ontvangt. Maar terwijl hij bij zijn volle bewustzijn is, sluit de Heere zijn ogen voor de zichtbare werkelijkheid om hem heen. In de visioen laat de Heere de profeet dingen zien die voor het natuurlijke oog niet waar te nemen zijn. Hij ziet Gods realiteit, zodat hij die kan verkondigen aan de mensen waar de Heere hem naartoe zendt. De reactie van de profeet op de visioenen is indrukwekkend. Als hij de oordelen van de Heere ziet, pleit hij voor het volk. Hij vraagt om vergeving en genade. Ondanks alles is hij heel begaan met het volk van God. We lezen verder in Amos hoofdstuk 7 vanaf vers 16.
In de vorige uitzending lazen we de woorden van de priester Amasja in Amos 7 vanaf vers 10. Eindelijk is er sprake van een reactie op de prediking van Amos. Niets is voor een prediker zo frustrerend dan toehoorders die de meest ingrijpende dingen aanhoren en voor kennisgeving aannemen, zonder er koud of warm van te worden. Amos heeft in het voorgaande al heel wat gezegd, heel concreet en op de man en de vrouw af. Amos smeekt en bidt voor het volk waarover hij Gods boosheid ziet komen. Maar het volk schijnt vrolijk verder te leven. Niemand luistert naar Gods waarschuwende woorden die Amos moet doorgeven. Dan lezen we in de verse 10 tot en met 13 de reactie van de priester Amasja uit Bethel. Waarschijnlijk is hij de leider van het heiligdom van de kalverendienst in Bethel. Geen wonder dat hij reageert. De boodschap van Amos stelt Amasja mede schuldig aan de ondergang van het tienstammenrijk. Amasja brengt rapport uit aan de koning in verband met het staatsgevaarlijke van het optreden van Amos, en daarnaast geeft hij Amos het advies om te vluchten naar Juda. Daar komt Amos vandaan, en daar is vast ook wel iets om tegen te profeteren. Opvallend is dat Amasja zelf priester is, maar dat iemand door de Heere geroepen kan zijn om te profeteren, daar heeft hij nog nooit van gehoord. Amos 7, vers 14 en 15. Maar Amos antwoordde, ik ben niet echt een van de profeten, ik kom ook niet uit een profetenfamilie. Ik ben gewoon een herder en fruitplukker. Maar de Heere haalde mij weg uit het herdersbestaan en zei, u moet gaan profeteren voor mijn volk Israël. Uit het antwoord van Amos blijkt dat hij aangeeft geen broodprofeet te zijn, maar een gezondene van de Heere. Als Amos over zichzelf spreekt, zegt hij, ik ben niet echt één van de profeten. Ik kom ook niet uit een profetenfamilie. Ik ben gewoon een herder en fruitplukker. Ik ben door de Heere achter de kudde vandaan gehaald en naar het tienstammenrijk Israël gezonden om te profeteren. Amos zegt, God heeft tegen mij gezegd, u moet gaan profeteren. Met het afwijzen en wegsturen van Amos verzet Amasja zich tegen Gods werk. En daar is het laatste woord nog niet over gesproken. Amos moet namens de Heere een boodschap aan Amasja doorgeven, en die liegt er niet om. Amos 7, vers 16 en 17. Luister daarom nu naar deze boodschap van de Heere aan u. U zegt, profeteer niet tegen Israël. Het antwoord van de Heere daarop is, vanwege uw overspel zal uw vrouw een prostituee worden in deze stad. Zullen uw zonen en dochters worden gedood en zal uw land worden verdeeld. U zult zelf in een heidens land op onreine bodem sterven en de inwoners van Israël zullen zonder enige twijfel slaven in ballingschap worden, verre van hun vaderland. Amos maakt de hoofdpriester Amasja van het heiligdom in Bethel duidelijk dat het wat Amos betreft een heilig moeten van Gods wegen is en geen broodwinning. Als Amasja zich tegen Amos verzet, dan verzet hij zich tegen de Heere zelf. Voor de woorden luister daarom lezen we in andere vertalingen nu dan. Dit nu is geen tijdsbepaling, maar leidt de logische conclusie in die uit het voorgaande volgt. U zegt, profeteer niet tegen Israël. Het antwoord van de Heere daarop is, zijn oordeel over u en uw huis. Amos stelt daarmee het woord van God tegenover dat van Amasja. Dan krijgt de priester uit Bethel het oordeel van de Heere te horen. Het eerste dat Amos zegt is, vanwege uw overspel zal uw vrouw een prostituee worden in deze stad. De vrouw van Amasja zal in deze stad, dat wil zeggen, in het openbaar tot een prostituee worden. Zij zal, nadat haar man is weggevoerd, als prostituee in haar levensonderhoud moeten voorzien. Er is niemand anders die voor haar zorgt, want haar man is weggevoerd en haar zonen en dochters zijn gedood en hun land is verdeeld. Amasja zelf zal in een heidens land op onreine bodem sterven, want, en dat is de achtergrond van heel deze persoonlijke profetie tegen Amasja, de inwoners van Israël zullen zonder enige twijfel slaven in ballingschap worden, verre van hun vaderland. Over de vervulling van de profetie tegen Amasja worden verder geen mededelingen gedaan. Amos 8, vers 1. Toen liet de oppermachtige Heere mij in een visioen een mand met rijp fruit zien. In hoofdstuk 8 blijkt dat Amos na de confrontatie met Amasja gewoon door is gegaan met zijn profetische bediening. Aan het eind van Amos 7 werd het wel even spannend. Hoe zou het verder gaan? Niet dat Amos in zijn schulp zou kruipen en zich zou terugtrekken, maar toch, een mens moet ook zijn verstand gebruiken. Zal de profeet Amos nu wat inbinden of wat minder opvallend zijn weg proberen te gaan? Het eerste vers van Amos 8 laat het al direct zien. Amos blijft gehoorzaam aan de Heere en gaat door met zijn profetische opdracht en ziet in een visioen een mand met fruit. De confrontatie met Amasja was niet meer dan een tussenspel. De oppermachtige Heere heeft gesproken. Wie zou dan niet profeteren? Daarin herkennen ook wij de echte profeet van de Heere. Je kunt zulke mensen de mond snoeren door hen te doden. En dat is ook meermalen gebeurd. Anders zwijgen ze niet. Ze kunnen ook niet anders, omdat de Heere niet zwijgt. Zij zijn de mond van de Heere en spreken namens hem tot het volk. Alles wat de Heere tegen hen zegt, dat geven zij door. Daartegen helpt geen spreekverbod. Ze moeten. Ze worden ertoe geroepen en van binnenuit gedrongen. Die last en nood is hun opgelegd. Wee mij, indien ik niet zou spreken. Stel dat ze zouden zwijgen, dan zou de Heere desnoods stenen laten spreken. Amos 8, vers 1 en 2. Toen liet de oppermachtige Heere mij in een visioen een mand met rijp fruit zien. Wat ziet u, Amos? Vroeg hij. Ik antwoordde, een mand met rijp fruit. De Heere zei, dit fruit stelt mijn volk Israël voor, rijp voor de straf. Ik zal de bestraffing van mijn volk niet langer uitstellen. De eerste indruk van het vierde visioen, waarover Amos in de eerste drie versen van Amos 8 spreekt, is heel wat liefelijker dan de indruk van de vorige drie visioenen. Daar was sprake van oordelen en straffen, van een afbraaksituatie. In het vierde visioen zien we met Amos een mand of korf met rijp fruit. Heerlijk en aantrekkelijk om op te eten. Probeert Amos zijn boodschap wat vriendelijker te brengen? Nee, schijn bedriegt. Want aan dit schijnbaar liefelijke stilleven van een mand met rijp fruit verbindt Amos een dreigende boodschap. Opnieuw bevestigt de profeet Amos dat de Heere zijn volk niet zal sparen. Amos 8 vers 3. Dan zal het zingen in de tempel veranderen in geklaag. Overal zullen lijken liggen, in alle stilte zullen ze uit de stad worden gedragen. De blijde liederen van het oogstfeest in de tempel van Bethel zullen worden vervangen door hartverscheurend gejammer. De rouwklachten van de overlevenden zijn overal te horen. Er zullen zoveel doden zijn dat begraven niet mogelijk is, zodat lijken buiten de stad op een hoop moeten worden gelegd om verbrand te worden. Maar, zal iemand vragen, zal de Heere dan niet meer denken aan zijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob? Jawel, zegt de profeet Amos, omdat Israël Gods volk is, daarom is het einde gekomen. De Heere maakt een eind aan de goddeloosheid en het dienen van de afgoden. Maar wat heeft dat met een mand met rijpe vruchten te maken? Nou, dat blijkt uit twee Hebreeuwse woorden, namelijk de woorden vruchten en einde. Twee woorden die heel erg op elkaar lijken. In het Nederlands zouden we kunnen zeggen, zoals het fruit rijp is, zo is de tijd rijp voor de ondergang van Israël. Amos doet dan ook in zijn prediking geen stap terug, maar gaat een stap verder. In het derde visioen van het paslood klonk de aanklacht dat de maat van de zonde vol is. In dit vierde visioen klinkt de aankondiging van de straf. Er zal geen uitstel meer worden gegeven, want de tijd is rijp. Het einde is gekomen. Amos gebruikt voor einde een woord dat een belangrijke plaats heeft gekregen in de verkondiging over de eindtijd. We denken dan in het bijzonder aan profeten die na Amos hebben geleefd, zoals Habakuk, Ezechiël en vooral ook Daniël. Trouwens, ook het beeld van de oogst in verband met het oordeel van God komt in de Bijbel vaker voor. Een mand met rijp fruit lijkt misschien een liefelijk beeld, maar de inhoud van vers 3 neemt dat direct weg. Het overal lijken zien liggen is een verschrikkelijk beeld. De Heere doet wat hij heeft afgesproken met Israël, ook met betrekking tot overtredingen van zijn verbond. Maar ook in zijn oordeel is de Heere volkomen rechtvaardig. Hij laat een oogst rijpen voor de eeuwigheid, maar er zullen er ook zijn die de wijn van Gods woede zullen drinken. Denk maar aan de gelijkenis van het onkruid tussen het graan uit Matteüs 13. Daar zegt de Heer Jezus, de oogst is het einde van deze tijd. Tot het laatst toe blijft het onkruid met het graan op het veld staan. Jezus zegt in Matteüs 13 vers 40, zoals in dit verhaal het onkruid bijeengehaald en verbrand wordt, zo zal het ook gaan bij het einde van deze tijd. Het onkruid wordt verbrand, daarmee is het duidelijk dat het geen vrucht zal voortbrengen in de eeuwigheid. Niemand zal in het oordeel de Heere kunnen verwijten, dat hij te weinig geduld heeft gehad. Ook in Openbaring 14 komen we het beeld van de oogst tegen. Het is een beeld van de voltrekking van het eindoordeel van de Heere. Er is een eerste oogst voor God en het Lam, maar er wordt ook gezegd door de derde engel, wie het beest en zijn beeld aanbidt en het teken op zijn voorhoofd of hand laat zetten, zal de wijn van Gods woede drinken, die onvermengd in de beker van zijn toorn is gegoten. Er is oogst voor de Heere en het Lam. Maar er is ook wijnoogst voor de grote wijnpers van Gods toorn. Dat is het einde. Luisteraar, bij welke oogst mag u horen? Ook de Heer Jezus heeft gesproken over de oogst, maar dan vooral over de oogst die binnengehaald moet worden. In Matteüs 9, vers 35 tot en met 38 lezen we, Jezus ging alle steden en dorpen van dit gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde hij het goede nieuws van het koninkrijk. Waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren en zich geen raad wisten. Zij leken op een kudde schapen zonder herder. Wat moet er toch veel geoogst worden, zei hij tegen zijn leerlingen. En wat zijn er weinig arbeiders? Vraag de landheer of hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ook gelovigen mogen helpen met het zaaien van het evangelie en uitgaan om, onder leiding van de Heilige Geest, mensen te winnen voor Christus. Onze taak vandaag is erop uit te gaan en het zaad van het evangelie van Jezus Christus te zaaien, opdat zijn boodschap bij alle mensen zal komen. Laten ook wij in onze eigen omgeving zaaiers van Gods blijde evangelie zijn. Denken we nog even terug aan de mand met rijp fruit uit vers 2, dan kunnen we daarbij ook zeggen, zo op het eerste gezicht lijkt het met Israël niet slecht af te lopen. Zo'n mand met rijp fruit hoort toch bij een goede oogst. En de mensen komen ook naar de tempel in Bethel. Wij zouden zeggen volle kerk op zon- en feestdagen, en er wordt goed meegezongen. Amasja, de opperpriester uit Bethel, en de zijnen mogen niet klagen. Zij hebben de handen vol met het in ontvangst nemen van de gaven en het brengen van de offers. Ja, dat is zo. Maar uit de eerste verse wordt ook duidelijk dat de Heere er niet tevreden mee is. Hij walgt ervan. Waarom? Omdat steeds blijkt dat het godsdienstige gedrag van Israël vaak alleen de mooie buitenkant is. Zeker, dat hoeft op zich niet zonder betekenis te zijn, als het maar geen dekmantel of camouflage is van wat binnen in het hart niet deugt. De Heere kijkt niet alleen naar de buitenkant, maar je ziet ook wat er binnen in harten van mensen leeft en omgaat. En daar zit nu precies het probleem van de mensen in Samaria en Jeruzalem. Zoals fruit er soms ook prachtig rijp uit kan zien, terwijl het van binnen al door en door rot kan zijn. En de Heere laat aan Amos zien, dit fruit stelt mijn volk Israël voor, rijp voor de straf. dat wil toch ook zeggen, ze zien er prachtig rijp uit, maar zijn rot van binnen. Zeker, de Israëlieten komen naar het heiligdom in Bethel, ter gelegenheid van de nieuwe maan en Sabbat, maar met hun hart zijn zij ver van alles wat heilig is verwijderd. Amos tekent het volk dat rijp is voor het gericht, voor Gods bestraffing. In het vervolg wijst de Heer ook concreet de zonde in de dagelijkse levenspraktijk aan. Luisteraars, dit is steeds weer een opvallend punt bij de profeet Amos. Steeds weer stelt de Heer concreet de dagelijkse levenswandel van de Israëlieten aan de kaak. Steeds opnieuw herinnert de Heere Israël aan zijn verbond met hen. De omgangsregels en de sancties bij overtreding zijn vastgelegd in de wetten die de Heere bij de Sinaï aan zijn volk heeft gegeven. Alles wat de Heere zijn volk voorhoudt in de boodschap van de profeten is dat God zich aan zijn verbond houdt, maar de Israëlieten niet. Om hen daarop aan te spreken en te waarschuwen voor de consequenties, stuurt de Heere zijn dienstknechten de profeten. Als het volk niet luistert en alle waarschuwingen in de wind slaat, dan kan de Heere niet anders dan de voorafgestelde sancties in werking stellen. Immers de Heere doet wat hij heeft beloofd, en dat geldt voor zijn zegeningen, maar ook voor zijn oordelen. Vanaf vers 4 worden er nu een aantal concrete punten uit de levenspraktijk van Israël genoemd en aangewezen. Terwijl de Heere de armen niet vergeet en recht doet aan de hulpbehoevenden, gedragen de kooplieden zich als verscheurende beesten. Maar dat kan de Heere niet laten doorgaan, en daarom klinken de volgende woorden uit de mond van de profeet in Amos 8 vers 4 tot en met 6. Luister, kooplieden, die de armen beroven en de hulpbehoevenden vertrappen, u die verlangt naar het einde van de Sabbat en de godsdienstige feesten, zodat u weer verder kunt gaan met uw bedriegerijen, met onzuivere weegschalen en te lichte gewichten, u die de armen tot slaven maakt door hen te kopen voor slechts één zilverstuk of een paar sandalen en hun kaf voor graan verkoopt. Namens de Heere neemt Amos ook in deze verse het op voor de armen en hulpbehoevenden. Daarbij geeft de Heere hem woorden waardoor de godsdienstige kooplieden, lees middenstanders, van Samaria en Bethel worden ontmaskerd. Amos woorden hebben veel weg van wat we vandaag wel eens horen zeggen over vrome kerkmensen. Zondag zitten ze met hun vrome gezicht in de kerk, maar 's maandags blijkt uit hun levenswandel niet dat ze er zijn geweest en goed hebben geluisterd. In vers 5 zegt Amos als het ware, moet u eens opletten hoe ze in de kerk zitten. Het kan hen niet vlug genoeg gaan. Ze verlangen naar het einde van de Sabbat, dan kunnen ze weer handel drijven en geld verdienen. Het lijkt erop dat zij tijdens de erediensten hun goddeloze praktijk aan het uitdenken zijn. In vers 5 lezen we over onzuivere weegschalen en te lichte gewichten. In andere vertalingen wordt gesproken over verkleining van de eva, vergroting van de sikkel, bedrieglijk gebruik van een valse weegschaal. Het verkleinen van de eva, een inhoudsmaat van 36 liter, wil zeggen dat de kooplieden de klant minder geven dan waar hij recht op heeft. Ze vergroten de sikkel, dat is een gewicht om het geld te wegen, zodat een klant meer moet betalen. Kortom, ze gebruiken valse inhoudsmaten en onbetrouwbare weegschalen. En het wordt nog erger, want we lezen in vers 6, u die de armen tot slaven maakt door hen te kopen voor slechts één zilverstuk of een paar sandalen en hun kaf voor graan verkoopt. Met betrekking tot de armen die tot slaven worden gemaakt, gaat het hier niet alleen om hetzelfde als in Amos 2 vers 6 wordt aangegeven. In Amos 8 vers 6 gaat het erom dat de armen door de kooplieden vooral arm worden gehouden, om hen daarmee in hun macht te krijgen, omdat zij dan hun schuld niet konden betalen. Maar de Heere had in zijn wet heel andere dingen bevolen met betrekking tot de slaven in Israël. De kooplieden handelen in mensen, die door schuldeisers als slaaf worden verkocht, en ze verkopen minderwaardige producten. Het is zelfs zo erg dat voor een kleine schuld al mensen als slaaf worden verkocht, en dat de kooplieden aan de armen afval van graan, van weinig of geen waarde, voor goede waar aan de armen verkopen. De kooplieden van Bethel en Samaria zijn keiharde zakenmensen. Ze houden zich bezig met pure oplichterij en zij misbruiken de Sabbat voor het uitdenken van hun duistere praktijken. Ze zijn maar met één ding bezig en dat telt. Hoe krijg ik steeds meer of hoe word ik zo snel mogelijk rijk? En bij al deze dingen is het meest verschrikkelijke dat deze mensen van mening zijn dat er niets aan de hand is. Zij horen immers bij het volk van God. Zij rekenen zich rijk, terwijl zij in werkelijkheid nog armer zijn dan de slaven die ze zelf verkopen. En dan blijkt dat zij met alles hadden gerekend, behalve met God, de oppermachtige Heere. Maar uit de woorden van de profeet Amos blijkt dat de Heere weet van al hun duistere praktijken. Hij kent de overleggingen van hun hart en hij ziet alles wat zij doen en zal hen, maar ook ons, om al deze dingen ter verantwoording roepen op de grote dag van de Heere. Mogelijk worden wij stil bij deze woorden. Maar het is voor ons een spiegel die aan het denken zet. Laten we de lijnen eens doortrekken naar onszelf. Wat zou er gebeuren wanneer de Heere op dezelfde manier als bij Israël openbaarde waar wij mee bezig zijn? Mogelijk ook als we in onze kerk of gemeente zitten. Zou dan niet blijken dat ook vandaag veel kerkmensen andere dingen tot hun God hebben dan de Heere? Natuurlijk zingen we de liederen mee. Heere, u bent het allerhoogst en eeuwig goed. Maar zijn onze harten en gedachten tijdens de erediensten op God gericht? Of duurt de dienst ons al snel te lang? Luisteraar, wat ziet de Heere in ons hart? In de volgende uitzending lezen we verder vanaf Amos 8, vers 7.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.